En wij gaan inmiddels naar Openbaring 13. Openbaring 13, waar sprake is van twee beesten. Eén uit de zee en één uit de aarde. En als ik het zo zeg, staan we vermoedelijk reeds op het verkeerde been. Maar daar hebben we het nog over. Eén beest uit de zee. En daar zeg ik zo min mogelijk van. Maar wat ik er in elk geval van zeg, is: hij heeft 7 hoofden, 10 hoornen, 10 koninklijke hoeden, dan wel 7 koninklijke hoeden, afhankelijk van waar in Openbaring we over de figuur lezen. En hij was een pardel gelijk. En hij had de mond van een leeuw en de poten van een beer. En ik zeg er nou verder niks over, maar het enige wat ik wil zeggen is: kijk, daarmee kom je rechtstreeks terecht in Daniël. Daar hebben we eigenlijk, op wat voor wijze, daar hebben we het nou niet over, maar heb je rechtstreeks een verwijzing naar Daniël. Dit is een verwijzing naar die beesten uit Daniël 7 en naar die horen op zijn minst uit Daniël 7 en uit Daniël 8 en zo verder. Kijk, dit is herkenbaar, dat vind je zo in het Oude Testament terug. En daar in Daniël in het bijzonder gaat het over een koning. Een politieke leider van de mensheid. Die in de eerste plaats dan een belangrijke rol speelt in de laatste dagen van de geschiedenis van Jeruzalem en de Joodse staat. In de dagen namelijk van de 70ste week van Daniël. Zonder meer herkenbaar. Er staat dan ook dat hij een kroon had. En er staat: en de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Vers 2. Dat wil zeggen, dat is een koning. Maar tot nog toe hebben wij niet over een koning gelezen, ook niet over iemand met politieke macht. Niets van dat alles. Nu wel. Maar dit is de verwijzing naar Daniël. En als wij dan vragen: hoe kan het dat zo'n koning aan de macht komt? Dan zeg ik: nou, dat zal ik u eens uitleggen. Dan moet je sterke ellebogen hebben. Zo zit het eigenlijk, hè? Ja, hoe kom je aan politieke macht, zeg? Ik zou het u niet kunnen vertellen. Ik heb er geen verstand van. Maar macht over de wereld, er zijn er vele geweest. Niet alleen Nappi en Neppi. Eppi. Nappi ook, Napoleon ook. En nog wat figuren die we nou niet nader zullen noemen. Ze hebben het allemaal geprobeerd, maar er is nooit wat van terechtgekomen. Waarom doet er nou niet toe? Maar wat er nou wel toe doet, is hoe het nou kan dat in de toekomst iemand verschijnt die dat wel lukt. En weet je hoe dat lukt? Staat er gewoon bij. De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon een grote macht. Welke draak? Gemist. Welke draak? Die uit hoofdstuk 12. Want we hebben nou wel 1188 bladzijden overgeslagen. Begrijp je wel? Die uit hoofdstuk 12. Want de draak, die heet daar in vers 9 de grote draak, namelijk de oude slang, is geworpen. Deze oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, die is geworpen op de aarde en zijn personeel ook. Zijn engelen zijn met hem geworpen. En als de draak de grote meester is en verleider de antichrist, dan zijn zijn engelen de meesters. De hele hiërarchie is op de aarde geworpen. Dat is het verhaal. Dus als er nou boeken geschreven worden over de wederverschijning van de meesters der wijsheid en dat soort dingen, weet u waar het over gaat? Zo heet dat, wederverschijning van de meesters der wijsheid, of hoe dat maar heten mag. Dit is je reinste occulte toestanden, maar dat doet er nou niet toe. Dan weet je waar het over gaat en wie die meesters zijn. Maitreya aan het hoofd en al die andere meesters, Sai Baba en hoe ze maar heten mogen. Ze hebben alle namen ook. Tutumi. Laat die het niet horen, want ze zeggen dat het Johannes is. Maar vooruit. En de meester Jezus, weet je wel, die de paus zou gaan adviseren, die meesters. Dat zijn gewoon Satan en zijn engelen. En dat wordt hier aangekondigd. Ze worden op aarde geworpen. Waarna de vraag is, er komt later een koning, die kennen we uit Daniël, een koning van een toekomstig wereldrijk. Ik doe mijn best om er niks over te vertellen nu, want het voert te ver van ons onderwerp. Maar zo'n uiteindelijke figuur komt er. En het probleem is dat die figuur gewoonlijk antichrist genoemd wordt. En weer noem ik haar Lindsay. Nogmaals, als eerbewijs, daar doe ik verder niks aan af, zo is het nou eenmaal. Waarmee ik maar zeg, dat is de gebruikelijke opvatting. Bovendien is het misverstand dat men verwacht dat de figuur is uit Europa. Dat is echt niet waar. Het is uit het oude rijk van Alexander de Grote. Uit de pardel, uit de luipaard, staat hier trouwens ook. Maar daar gaat het nou verder niet over. Maar het probleem is dat men antichrist, van antichrist zegt, dat is een politieke leider. Dat is hem dus niet. Er komt wel zo'n politieke leider, maar dat is niet antichrist. Dat is gewoon een mens. Een mens. En dus kreeg ik net de vraag, hoe zit het nou met die anderen? Is dat nou een mens die door Satan gebruikt wordt? Mijn antwoord is nee. Het is Satan die verschijnt in de gedaante van een mens die voorheen niet bestond en buiten hem ook niet bestaat. Maitreya is niet geboren. Ik meen het ook echt. Die mens is niet geboren. Dat is net zo min als die mannen geboren waren die verschenen bij de deur aan Abraham's tent. Begrijp je wel? Engelen, heden verschenen en verdwenen, voor de gelegenheid en lichaam. Het was erg tijdelijk. En in de toekomst zal het met de duivel wel iets definitiever worden, neem ik aan. Maar het is niet een bezeten mens, hoor, vergis u niet. Het is helemaal geen mens, hij ziet er alleen als zodanig uit. Dat is het verhaal, hè? Maar aan de andere kant zou een mens verschijnen die helaas meestal antichrist genoemd wordt, maar niet in de Bijbel. Een koning namelijk, de kleine hoorn dan wel de grote hoorn, uit Daniel 7 dan wel Daniel 8. Het eerste beest hier uit Openbaring 13. Een vorst die komen zal, of hoe je maar genoemd mag worden. En hoe komt hij aan zijn wereldmacht? Wel nu, Openbaring 13 vers 2 zegt, de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Hij krijgt zijn macht namelijk van de duivel. Houd die vast hoor, hoe komt hij aan die macht? Zoals de eerste koning van Babel zijn macht kreeg van God zelf. De God des hemels heeft u koninkrijk macht, eer en heerlijkheid gegeven. Gij, Nebukadnezar, zijt koning der koningen en heer der heren. Dat was de eerste koning van Babel, dit is de laatste koning van Babel. Ja, dit Babel, ja. Die Saddam Hussein heeft dat wel keurig voor elkaar gemaakt. Een mooie tijd klaar. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Over tijd zouden we het niet hebben, hè? Maar dat is de zetel straks in de toekomst van dat koninkrijk. Maar punt is, hoe komt hij aan zijn macht? Van de duivel. Hebben jullie in gedachten? Nou, sla ik van alles over, dan lees ik vanaf vers 11. Want dat is ons eigenlijke onderwerp voor vandaag. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En het had twee hoornen, des lams gelijk. Hij leek dus op het lam. Welk lam? Ja, uit Openbaring 4 en 5. Dat lam, Christus dus. En, maar ik lees bijvoorbeeld maar, het sprak, daar is niks mee mis, want het lam is Christus en Christus is het woord Gods en die wordt geacht te spreken. De woorden zijn zijn vaders. Maar dit is niet de Christus, dit is de antichrist, die spreekt dus ook. En ook de woorden zijn zijn vaders, maar gewoon de duivel zelf. Het sprak als de draak. Dit is een sprekert. Dit tweede beest is niet de politieke leider, maar is de godsdienstige, religieuze leider, gewoon de wereldleraar van die dagen. En van hem staat, hij spreekt als de draak en dus als de oude slang uit hoofdstuk 12, die op aarde geworpen is. En toen de oude slang sprak, wat sprak die oude slang toen? Die sprak toen, God heeft het wel gezegd, maar God heeft het niet zo bedoeld. Maar als je nou doet wat ik je nou zeg, op de wijze waarop ik het woord Gods verklaar, dan zul je worden als God. En dan zul je jezelf kunnen verwerkelijken. Check, hè? Wat is dat? Ja. Oh, ja, natuurlijk. Ja, dan weet ik het. Ja, goed. Nou, dat is wat de draak spreekt. Het evangelie van Satan. Ik weet niet meer welk boek het was, maar een van de twee naar het Nederlands vertaalde... Nee, er waren meer. Maar een van de twee bekendste boeken van Philip Mauro, die naar het Nederlands vertaald zijn, houdt er zich uitgebreid mee bezig. Namelijk het evangelie van de Satan. Wordt uitgebreid uiteengezet. Die paar woorden van de slang die worden uitgebreid toegelicht. En ook aan de hand van het gedeelte in Genesis 3. Prachtig boek. Jaren geleden dat ik het gelezen heb. Welke was het? The World and its God, of die andere, dat weet ik zo gauw niet meer. Maar prachtige uiteenzetting. Hoe namelijk die leer van de slang al de eeuwen door tot in onze dagen aan toe nog steeds gepraktiseerd en gepredikt wordt, voornamelijk bovendien in de eerste plaats in de christelijke kerken. Worden als God en eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads en leven onder de wet dus. Een bediening des doods weliswaar, maar de mens wil zich dat niet realiseren. Niettemin, als je ervan eet, zul je de dood sterven. En de Satan zei, als je ervan eet, zul je worden als God. En dus zijn alle mensen bezig te worden als God, terwijl ze in werkelijkheid leven onder de macht van de dood en het verderf. De bediening des doods, dat is wat het is. En als je wil worden als God, en je streeft daar zelf naar, word je de prooi van het verderf. Eenvoudig genoeg. Maar niettemin, de slang predikt dat. Nou, dit beest doet dit ook. Het sprak als de draak. En dan vers 12. en het oefent al de macht van het eerste beest. Stop. Welke macht? Van de draak dus. Deze tweede spreekt als de draak en oefent de macht van de draak. Nou ja, de macht van het eerste beest, maar dat is de macht van de draak. Zodat je nou die twee naast elkaar hebt, de politieke leider met zijn macht van de draak en de religieuze leider met zijn macht van de draak en hij spreekt als de draak. Wie is nou de sterkste en de belangrijkste? Denk er maar even over na, we gaan verder. Het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid. En dat betekent niet alleen aanwezigheid, maar het is een andere term trouwens. Het betekent samen met, tegenover. Maar in de zin van in samenwerking met. Die twee zijn één, namelijk. Dit tweede beest oefent al de macht van het eerste beest in gemeenschap met, samen met, en ook dus terzelfde tijd natuurlijk, van het eerste beest. En dit tweede beest maakt dat de aarde en die daarin wonen. En sommigen zeggen, maar je moet vertalen met land. Dan zeg ik, dat maken wij zelf wel uit, want dat moet uit de context blijken. En waar wij weten dat de macht van dit beest, van dit eerste beest, een wereldmacht zal zijn, een wereldrijk, gaat het dus niet maar alleen om het land Israëls, maar gaat het echt om de wereld, heel de aarde. Dat je niettemin kunt aantonen dat het gaat om Israël en Jeruzalem, dat is wel duidelijk natuurlijk, maar niet exclusief. Dat wil zeggen, deze dingen zouden gebeuren in Jeruzalem en in Israël dus in het algemeen, in de Joodse staat, maar daarna vervolgens net zo goed over de hele wereld. Ik hoop dat dat ook duidelijk is, hè? Nou, dan verder. Het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden. Stop. Van wie heeft het eerste beest zijn macht? Van de draak stond er. In vers 2, eind van vers 2. Eerste beest heeft zijn macht van de draak. De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Dat is toch duidelijk? En hier in vers 12 staat, dit tweede beest maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden. Wiens dodelijke wonden genezen was. En op die wonden ga ik nou niet in, want daar heb ik geen tijd voor. Het is ontleend aan vers 3, hè? Over het eerste beest. Gaat er gewoon om dat een of ander van die oude wereldrijken hersteld zal zijn. Of zich zal herstellen. Welke dat is, doet er nou niet veel toe als je maar onthoudt dat Babel de hoofdstad ervan zal zijn. Maar van wie krijgt het eerste beest zijn macht? Van de draak, zegt vers 2. Van het tweede beest, zegt vers 12. En dan heb je twee mogelijkheden. Je moet een van beide uitspraken uit de Bijbel doorstrepen. Of je moet concluderen, dit tweede beest is de draak. Namelijk, hij spreekt als de draak. Hij heeft de macht van de draak. En hij zorgt dat heel de aarde, alle die erin wonen, zich aan degene onderwerpen die zijn macht heeft van de draak. Wie is hij dan dus? De draak. Echter nu op aarde nedergeworpen, zoals in het voorgaande hoofdstuk uiteengezet, waar we zowel de opname van de gemeente vinden als de nederwerping van Satan. Dit tweede beest is gewoon de openbaring van de verschijning van Satan zelf. De antichrist dus. Staat er gewoon. Het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden. Wie van de twee is dan het machtigst? Zeg je maar vertellen, die eerste heeft feitelijk helemaal geen fluit te vertellen. Helemaal niks, dat is gewoon de ambtenaar. En die hebben niks te vertellen, zoals u weet. Niks te doen ook, maar mag op de. Maar vooruit. Maar het is gewoon de ambtenaar. Weet u nog dat God het koninkrijk van Jeruzalem, van Juda, van David wegnam? Wegens hun ongeloof. En als God het koninkrijk wegneemt van Jeruzalem, ja, wie krijgt het dan? Is makkelijk, hoor. De heidenen, zuster. Ja, en nou, als het van Jeruzalem weggenomen wordt, naar welke stad gaat het dan? Naar Babel, want daar vinden alle volken hun oorsprong. Als God de uitzondering weer weg doet, zal ik maar zeggen, zo, want het is aan Jeruzalem gegeven, dan valt het automatisch terug naar Babel. Dus staat van Nebukadnezar, God gaf hem zijn koninkrijk, zijn eerste grote macht. Waarom? Omdat ze een aardige jongen was. Nee, maar omdat hij nou toevallig de belangrijkste figuur was op dat moment in Babel... en het koninkrijk werd gegeven aan Babel... dus Nebukadnezar was voorspoedig aan het hoofd van de troepen van zijn vader enzovoort. Gewoon, hij was de man op de juiste plek. Of het de juiste man was, weet ik niet, maar hij was de man op de juiste plek. En dus kreeg hij dat koninkrijk. En de God des hemels, zegt Daniel, heeft u dat gegeven. En als in de toekomst Satan op aarde geworpen wordt... En hij zal als mens op aarde verschijnen en op aarde zijn koninkrijk vestigen. Wat doet hij dan? Hij geeft het aan de een of andere figuur die inderdaad koning van Babel zal zijn. Ooit. Wanneer hebben we het nou niet over? Begrijp je wel? Dus hij heeft helemaal niks te vertellen. Hij krijgt gewoon die macht. Wie het ook is. Maar degene die echt belangrijk is, degene die hem die macht geeft... Dat is aan de ene kant de draak, Satan zelf. Aan de andere kant deze religieuze leider, deze wereldleraar vanaf vers 11. Het tweede beest uit de openbaring. Ergo, zij zijn identiek. Maar dat wisten we al. Toch? Hij sprak als de draak, want hij is de draak. Hij oefent de macht van de draak, want hij is de draak. Hij oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt dat de aarde die erin woont het eerste beest aanbidden. Vers 13. Het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Het doet grote tekenen. Hebben we al gezien in 2 Thessalonicenzen. Hij kan wonderen doen. Ik heb het woord teken eens opgezocht in het Nieuwe Testament, maar ik heb geen tijd om zoiets te bespreken. Maar er wordt uitgebreid gezegd dat de Heer Jezus tekenen deed. Dat de discipelen tekenen gedaan hebben. Dat het bewijs van zijn goddelijke zending uitgebreid gedemonstreerd is door de tekenen. En dan nog komen ze bij de Heer Jezus van, wij wilden van u wel een teken zien. Welk teken doet gij? We hadden het dagwerk van om tekenen te doen. Maar als ze de betekenis van de tekenen niet accepteren, ja, dan leidt het tot niks. En wat er dus gebeurt, is dat er in de toekomst iemand komt die doet tekenen en wonderen. Die geloven ze. Waarom? Omdat dat een evangelie is naar de mens. Een evangelie wat zegt, de mens is als God. Sluit dus aan bij de leugen dat het schepsel gediend zal worden boven de schepper. En als je die uitkijkt, doen wij christenen nog aan mee, want scheelt er weinig aan of we hebben onze huisdieren vergoddelijkt. Alsof het niet gewone beesten zijn. Dat is gewoon zo, dat zijn ook met dieren, dat is met dieren. Leuke beesten, daar gaat het niet om, hè. Maar als je een beetje christen bent, moet je wel lid zijn van de dierenbescherming tegenwoordig. Dat is toch zo? En als je een beetje christen bent, moet je lid zijn van de milieubeweging enzovoort. Want de schepping, de wereld waaruit wij geboren zijn, moeder aarde enzovoort, moeten wij toch... Je moet het toch wassen. Nou goed, laat maar zitten. Maar je moet toch... weet u wel, dat is wat we zouden dienen. En nog zo wat van die onzin waar we ons sterk voor zouden moeten maken. Wij dienen niet het schepsel. Wij dienen de schepper. En de schepper zorgt voor zijn scheppingen vervolgens. Dat is wat de Bijbel leert. Maar ze hebben de waarheid verwisseld voor de leugen. Dat is het verhaal. En als er iemand komt die komt zeggen dat er toch wel wat goeds in de mens woont. En als je nou maar goed zijn best doet, dan wordt het vanzelf wel beter. Onder leiding van de meesters. Weet je wel, die zullen de mensheid wel begeleiden en overschaduwen op de weg naar enzovoort. Dan komt het allemaal goed. Dat gelooft iedereen meteen. Daar hoef je niet eens argumenten voor te geven, hoef je geen filosofie onder te bouwen. Bovendien filosofie, de leringen van antroposofie, New Age en hoe die clubs maar heten mogen in elkaars verlengde. Die zijn zo ingewikkeld dat je de mensenleeftijd nodig hebt om er iets van te begrijpen. Dat meen ik echt en dat is wat ze zonder meer toegeven. Wat dat betreft hebben wij het eenvoudig met ons bijbeltje. Dat meen ik. Zeker wel. Maar ze hebben geen leringen nodig. Want wat in de mens zit, dat moet tot ontwikkeling komen. De mensen zeggen, IJsgoed, ik geloof ook hoor, ik geloof in mijzelf. Tjaka. Nou, ik moet u zeggen, als ik ergens in geloof, dan in ieder geval niet in mezelf. En voor zover het geval was, heb ik het al heel vroeg afgeleerd. Gelukkig. Dat meen ik. Want wij zouden niet op onszelf vertrouwen. Wij kunnen daar niet op vertrouwen. Zoveel mensen worden totaal krankzinnig en geschift omdat ze op zichzelf vertrouwen. Daar ben je mooi klaar mee. Dat is Baron van Münchhausen die zichzelf aan zijn eigen haren uit... wat trok hij zich uit? Uit schade en drek trok, zal ik maar zeggen dan, met een woord uit de Statenvertaling. Zoiets. Hoezo zouden de mensen dat zelf kunnen? Hoezo zouden we op onszelf vertrouwen? Maar dat gelooft men. Een paar wondertjes erbij, jawel. Hij doet grote tekenen. zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Dat is makkelijk te verklaren overigens, want vuur in de Bijbel staat gewoon voor geestelijke kracht. Vuur is geestelijke kracht. Geest is vuur, trouwens. Kijk, dit zijn typen, dit zijn beelden. Je moet niet zeggen, dat moet je letterlijk nemen, want u gelooft toch ook niet dat straks twee beesten verschijnen. Letterlijk. Hè? Dat geloof je toch ook niet? Precies. Nou, vuur neem ik dus ook niet letterlijk. Maar als er staat, u doet vuur uit de hemel afkomen of op de aarde of de mensen. Wel, van God staat, hij maakt zijn engelen een vuurvlam, een vlammend vuur. Precies. En als deze vuur uit de hemel doet afkomen ten behoeve van de mensen, betekent gewoon dat die engelen uit de hemel meeneemt ten behoeve van de mensen. Kortom, de Maitreya, antichrist, komt en wat hij met zich meeneemt, zijn die andere meesters, de andere rest van de hiërarchie, wiens roeping het is en wiens wil het ook is om de mensheid te begeleiden, de weg naar kracht geven, overschaduwen, behulpzaam zijn, dienstbaarheid, al die christelijke begrippen worden erop van toepassing gebracht. Daarom is het ook inderdaad verleidelijk, vooral als je de Bijbel niet kent. Dat is wat hier staat. Maar het is niks anders dan Satan en zijn engelen die uit de hemel geworpen worden uit hoofdstuk 12 vers 7 en wat er verder volgt. Hij doet vuur afkomen op de aarde voor de mensen. En hij verleidt de verleider, zie je wel, niet hij regeert. De verleider is het, de leugenaar. Hij verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest. Waarbij men weer ziet, ze zijn hem te doen gegeven. Dat wil zeggen dat God inderdaad de mensheid zendt een kracht der dwaling, dat ze de leugen zouden geloven. Deze wonderen kunnen alleen plaatsvinden omdat God het toestaat. Het meest werkwaardige van het verhaal is dat dit soort wonderen vandaag al gebeuren, zij het dan incidenteel, en je vraagt je af hoe het kan, want het zou pas gebeuren na de opname van de gemeente. En waarom gebeurt het dan? Ik denk dat het van Gods wegen een laatste boodschap is. Ik zou bijna gezegd hebben laatste bezuin, maar dat zou je waarschijnlijk misverstaan. Maar van Gods wegen een laatste oproep is om alsnog onze keuze te maken. En ons bewust te zijn dat wij inderdaad in de tijd van het einde leven, waarvan ver en ver uit het grootste deel al om is. Dus wij leven in de eindtijd van de eindtijd, dat is het eigenlijk. Een laatste waarschuwing, kijk, dit gaat er gebeuren. En dan mag je nog blij zijn dat wij die zo dicht voor de wederkomst van Christus leven, voor de opname van de gemeente bedoel ik, niet meer ellende over ons heen hebben gehad dan tot nog toe het geval geweest is. Dat meen ik. We kunnen in ieder geval zien waar het naartoe gaat straks. Hij verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de aanwezigheid van dit eerste beest uiteraard, samen met het eerste beest. Zeggende tot degenen die op de aarde wonen, dat zij het beest dat de wond des zwaards had en wederleefde. Maar goed, dat is die koning nog steeds, hè, zonder op details in te gaan. Een beeld zouden maken. Het zal u gedacht zijn wat Maitreya te maken heeft met beelden. En wat toverij in het algemeen, occultisme te maken heeft met beelden. Trouwens, alle afgoderij heeft altijd van doen gehad met beelden. Omdat die beelden op een of andere wijze een zichtbare vorm geven aan overigens onzienlijke geestelijke dingen. Dat is het verhaal. Er zou een beeld gemaakt worden. Hier zijn we ook op bekend terrein. Want wij komen dat beeld tegen in Daniel 2. De droom van Nebukadnezar. Dan zeg je dat is een droom, dat moet je... Nou goed, nee, dat niet. Wij komen hem tegen in Daniel 3. Het beeld van Nebukadnezar waarvoor iedereen moest knielen. En waarvoor Sadrach, Mesach en Abednego niet knielden, wilden ze werden geworpen in de vurige oven. Die zij overleefden. Weet u nog? Dat is wel dit beeld hoor, profetisch gezien. Een beeld gewijd aan de koning van Babel. De eerste koning van Babel. Hier gaat het over de laatste koning van Babel. En die vurige oven waarin men geworpen zou worden, is wel degelijk de vervolging die hier in de volgende vers ook beschreven wordt. Vuur uit de hemel. Nou ja, van Satan en zijn personeel zal ik maar zeggen. En aan de andere kant leren wij dan dat kennelijk een overblijfsel in die dagen wel degelijk die verdrukking beleeft en maar ook doorstaat. Nee, wij niet. Maar de gelovigen uit die tijd, hè? Men zal het beeld maken. Het is ook het beeld uit Daniël 8, maar dan wordt het niet letterlijk genoemd. Maar Daniël 8 was dat verhaal over het Heer zal in de afval worden overgegeven in plaats van het gedurig offer. En ik heb daar straks gezegd dat het tot uitdrukking kwam in de figuur Antiochus Epiphanes die dat beeld oprichtte gewijd aan Zeus waarvoor men moest knielen enzovoort. Anders dan zal men gedood worden. Dat verhaal is dan dus weer een beeld, hetzelfde beeld. En daarna Daniël 9 in elk geval. De gruwelijke vleugel, heet het daar, eufemistisch. Maar een gruwel is een afgodsbeeld en een vleugel ook. Ga ik nou ook niet uitleggen. De gruwel der verwoesting wordt het later genoemd, maar de gruwelijke vleugel die zou opgericht worden in het midden van de 70ste week van Daniël. 3,5 jaar minstens. Na de opname van de gemeente en 3,5 jaar voor de verschijning van de Heer op de Olijfberg ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem en de Joodse staat. Daniël 9. Daarna nog een paar keer genoemd, in elk geval in Daniël 11. En daarna in Matteüs 24. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, het afgodsbeeld als gevolg waarvan verwoesting zal komen over heel Jeruzalem. Dat is wat het betekent. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, dit beeld, hier het Openbaring 13. Dat als dan die in Judea zijn vlieden uit Judea uiteraard, en naar de bergen, bij voorkeur het gebergte Paran, het gebergte van Seir, Petra dus. Maar daar hebben we het nou verder niet over. Maar dat als dan die Judeën zijn vlieden naar de bergen, et cetera, et cetera. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Die uit Daniël 12 vers 1 namelijk, die verdrukking is dat. En wanneer ze dan zullen zeggen, staat erbij, wanneer ze dan zullen zeggen, voilà, hier is de Christus, voilà, Maitreya. Wanneer ze zullen zeggen, zie hier de Christus, of daar gelooft het niet, weet u wel. Want er zouden valse Christussen komen, zie ik heb het u voorzegd. Maar die dagen zijn dat. Maar wat er gebeuren gaat, is dat die antichrist inderdaad opstaat na de opname van de gemeente. Dat is in de eerste helft van de 70ste week. Dan zal het vrede zijn, 1 Thessalonicenzen 5. Vrede en geen gevaar. Maar 3,5 jaar later, dan staat dat het beeld in Jeruzalem. En waarom in Jeruzalem? Omdat als u het mij vraagt, en ik ben nog steeds niet van mening veranderd. Als u het mij vraagt, is die koning, die figuur die al lang in leven, en zal hij te die tijd de leider zijn van de Palestijnen, dus als het niet anders wordt, is het Arafat. Nee, als het niet anders wordt, is het Arafat. Ik vind hem wel wat oud, ervoor, maar, ja, 66 is die geloof ik. Ach, dat doet er niet toe. Trouwens, heb ik dat gelezen? Yasser Arafat en Jezus Christus zullen dit jaar op kerstavond hand in hand boven Bethlehem, Christus' geboorteplaats, te zien zijn. Geprojecteerd met een laserstraal op een wolk die ze voor de gelegenheid zullen maken. Op een wolk, ja, dat kan met laserstraal, kun je zo'n figuur projecteren. Heb je geen projectiescherm nodig, maar een wolk is ook goed. En zelfs dat hoeft niet, want er zijn methoden waarop het helemaal niet nodig is. Je kunt het sowieso projecteren. Als hologram. Yasser Arafat. Die figuur die opdracht gegeven heeft tot de moord op die sportlui. Weet u nog in München of ben ik het allemaal vergeten? Die figuur. Die massamoorden. Die figuur hebben we het over. Lubberskus is nog tot daar aan toe, zuster. Maar. Ik hoop dat hij zich niet goed geschoren had van dat. Maar die figuur dus, wellicht, ik weet het niet, en anders een opvolger, weet je veel, maar dat is wel waar het over gaat hoor. Per slot heeft de man de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Wie is er daar die de wereld overschaduwt? Geloof u nou dat dat de duivel is, of niet? Dat kan toch niet anders? Nou goed. Dat zal de grote vredestichter zijn. Maar voor de leider van de Palestijnen dan kennelijk, met wie een verbond zal gesloten worden, voor hem zal een beeld worden opgericht en het volk wordt geacht zich aan hem te onderwerpen. Nou, als het daardoor vrede blijft, zal men dat ook doen. Toen vroeg iemand, maar dat kan toch niet allemaal, dat zal men toch niet doen. Bovendien, antichrist moet toch een Jood zijn, anders zullen ze niet voor hem knielen. Dan zeg ik, bedacht u wat de Heer Jezus voor iemand was? Daar was een Jood en daar knielden ze niet voor. Dus, nee, dat is niet een eerlijk argument, dat weet ik. Maar het is maar om de problematiek te relativeren. Hoezo? Nee, dat was geen Jood. Nou en? Begrijp je wel? Waar men zich voor zal buigen, Dat is niet afhankelijk van enige leerstelling. Bovendien, nergens in de Bijbel staat, echt niet. En dat zeg ik niet voor het eerst hoor, wat ik nu ga zeggen. Nergens in de Bijbel staat dat de antichrist een Jood zal zijn. Het is de algemene verwachting dat dat zo zal zijn. Maar het staat niet in de Bijbel. En bij nader inzien het idee dat de antichrist een Jood moet zijn, want anders zal men hem niet als de Christus erkennen, is onzin. Want ik heb het dus nagevraagd aan een orthodoxe Jood. En die orthodoxe Jood zegt, dat maakt helemaal niet uit. Als hij maar beantwoordt aan de verwachting die wij van de Christus hebben, is alles prima, want iedere heiden kan Jood worden. Vandaar, hè? Als je geen Jood is, maken we hem toch Jood. Ja, dat gaat door dopen, ja. Maar goed, en besnijden eventueel. Maar niettemin, dat kan, dat is helemaal het punt niet. Bovendien, wie kan nou eenmaal zijn Joodse afkomst bewijzen? Wie kan dat bewijzen van de tegenwoordige Joden? Wie kan dat bewijzen? Helemaal niemand kan dat bewijzen. Er is geen enkele Jood met een geslachtsregister. Het is allemaal weg. Ik bedoel, dat is helemaal geen argument. En iemand als Weinreb, die zei gewoon, de Christus die woont in elk mens. En in wie het Christusbegrip dan maar het meest actief wordt, nou, dat is dan de Christus. En dan zeg ik, Messias de Joden, ja, maar ook der heidenen. Zolang het maar niet Jezus is, was alles goed. Daar kwam het ongeveer op neer. Maar het mocht best een heiden wezen, hoor. Met andere woorden, dat is helemaal het punt niet. Men zal iemand als de Christus erkennen, als de Messias erkennen, als hij vrede zal brengen. Wie het dan ook is. En verder, in de Bijbel vinden we daar verder geen uitspraken over. Dus hoef ik ook niet, ik geloof dus ook niet dat het een Jood is. Hoewel ik die verwachting wel eens gehad heb, maar dat is een ander verhaal. Maar ik geloof dat het de duivel zelf is. Waarom ook niet, als men de geopenbaarde Godheid, Christus, verwerpt. Dan is het alternatief de geopenbaarde duivel. De duivel geopenbaard in het vlees, zo u wilt. Ik hoop dat ik me dat duidelijk genoeg heb uitgedrukt. In elk geval, het is deze figuur, de tweede beest, de wereldleraar, antichrist, als u mij vraagt, Maitreya, die inderdaad degene die op de aarde wonen zal verleiden, die het initiatief neemt tot het oprichten van een beeld, want juist via beelden kan hij goed wonderen doen. Dat is altijd al zo geweest, maar over de techniek van de toverij hoef ik u toch niet wat uit te leggen, hoop ik. Ik hoop trouwens dat niemand dat hoeft, dus laat maar zitten, maar een beeld. En hetzelfde werd gegeven, vers 15, om het beeld van het beest geest te geven, adem, leven. Zoals gezegd, dat is wat met ons, met de mensheid, de mens, ook gebeurd is. Er werd eerst een beeld, een vorm gemaakt uit het stof der aarde. Er werd geest, leven, of hoe het maar heet, ingeblazen. En alzo werd de mens een levende ziel. En kon hij praten en vloeken. Dat is wat hij meestal doet, staat er in de Bijbel tenminste. Toch, dit staat in de Bijbel, zeker wel. En de psalmist zegt dat het niet de bedoeling is, maar hij zegt, alles wat adem heeft, loven de Heere. En het zal duidelijk zijn dat dit beeld wat adem heeft, looft de draak. Toch? Het beeld van het beest kreeg een geest, opdat het beeld van het beest inderdaad ook zou spreken. Maar dit tweede beest sprak al als de draak, en als dit beeld gaat spreken, spreek je net zo goed als de draak. En het zou maken, dit beeld zou maken, dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Wanneer, hoe en waar, staat er niet bij. Maar als men voor het beeld niet knielt, verliest men kennelijk het recht op leven. Dat is niet precies wat nu verteld wordt. Maar als je nauwkeurig leest, kun je het wel degelijk proeven. Want de gedachte blijft toch dat er geen plaats is voor die mensen die zich uiteindelijk niet zullen aansluiten in deze stroom van ontwikkelingen, zal ik maar zeggen. En het maakt dat het aan allen, kleine en grote, rijken en arme en vrije en dienstknechten, iedereen dus, een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. Ze krijgen een merkteken. Iemand heeft uitgedacht, het zal wel een chip zijn, of weet je veel wat. Een computer is een chip. Denk, vergeet dat nou. Doe dat toch niet zo moeilijk. Je kan net zo goed zo'n stipje zijn, zoals de Hindoes dragen dat, geloof ik. Hè? Is dat niet zo? Een stip. Een gewone tatoeage, wat dacht je daarvan? Een brandmerk. Hoezo? Waarom iets ingewikkelds, iets duurs, iets technisch? Wat zijn we toch bedorven eigenlijk? Hè? Toch heel eenvoudig. Een merkteken. Liefst een die er niet af kan, uiteraard. En dat niemand mag kopen of verkopen die dat merkteken heeft. Dus je komt de winkel binnen, je bestelt een, we bestellen je een half pond suiker. Dat moest ik vroeger halen, maar dat kan niet meer, geloof ik. Hè? En dan, sorry meneer, maar ik mag u niet helpen. Hoezo niet? Ja, uw merkteken. Geen merkteken, mag u niet helpen. Hoezo computerchip? Wat een flauwekul, dat is toch nergens voor nodig? Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Nou, men moet namelijk het merkteken hebben of de naam van het beest of het getal zijns naams, waardoor op drie verschillende manieren de kenmerk van dit teken wordt gegeven. Namelijk, het merkteken, de naam of het getal zijns naams. Wij hebben daar een mooi Nederlands woord voor en dat heet logo. Een logo. Want een logo is een merkteken. Een logo is de uitbeelding van iemands naam. En als iemand Van Zessen heet... huh? Adrie Van Zessen, ja. Maar goed. Als iemand Van Zessen heet, dan als je een logo maakt... dan schrijft hij een Z bijvoorbeeld met aan de uiteinde zo'n rondje eraan. Zo van dat zijn zessen. Heb ik bedacht. Net. Ter plekke. Begrijp u? Ik bedoel, dat is toch makkelijk genoeg? Gewoon een beeldmerk. En in dit geval is het makkelijk genoeg, want waar het gaat om de mens en om de hoogste mens enzovoorts, en de ontwikkeling van de mens, de zelfverwerkelijking van de mens, komen we niet meer helemaal uit, gelukkig. De zelfverwerkelijking van de mens en waar het getal voor de mens een zes is, dat weten weinigen, maar is gewoon zo. Zes in de Bijbel staat voor de mens, dat kan ik nou niet uitleggen. Zit er dik in dat teken van deze figuur weergegeven wordt in de vorm van 1-6. Dat is ook zo, want er staat er natuurlijk achter, dus dat is makkelijk. Want er staat dat het gaat om een merkteken of de naam van het beest of het getal zijns naams. En als ik hier heel hard roep 358, dan zijn er vast wel mensen die hard terugroepen... De Messias, want dat is zo'n bekend getal... 358, de getalswaarde van het woord Messias. U weet wel, gematria van het woord Messias. Met andere woorden, alle letters in het Hebreeuws zijn ook cijfers. Dat is nou eenmaal zo, er is niks occult aan, dat is nou eenmaal zo. En als je die cijfers bij elkaar optelt, krijg je een getal, dat heet gematria. Dus zijn naam of een getal zijn naams. Met andere woorden, die naam kan ook grafisch worden uitgebeeld... Bijvoorbeeld door alleen geen gematria van zijn naam te geven. Als ik het getal 358 zie staan, dan denk ik aan de Heer Jezus Christus. Want Mashiach heeft een getalswaarde van 358. En dat is maar gewoon één voorbeeld. Hè? Een bekend iets overigens. En de gedachte is dat de naam van dit beest... Getal oplevert van 666, staat in vers 18. Hier is de wijsheid. Met andere woorden, we zijn gewaarschuwd. Het is niet eenvoudig, het is ingewikkeld, maar je moet wel je verstand gebruiken. Hier is de wijsheid. Die het verstand heeft, is dus tamelijk verborgen. Hè? Wie het verstand heeft, rekenen het getal van het beest. Ik heb laatst gehoord van iemand die zei... Nou, dat kan nooit gaan over geen materiaal, want dan is het alleen maar optellen. Dat is geen rekenen. Waarna ik mij afvraag of die figuur dan soms bij de tekenles op de lagere school heeft leren optellen. Maar ik bij het rekenen. Dezelfde persoon schreef trouwens. Gematria is een rekenmethode. En daarna zegt hij, maar daar gaan het hier niet over gaan, want het is alleen maar optellen, dat is geen rekenen. Dus toen was ik helemaal de draad kwijt. Wat een onzin, mensen, alsjeblieft. Ga nou toch niet zo met de Bijbel om, hè? Als je iets niet weet, zeg dan dat je het niet weet. Als je het niet kloppend kunt krijgen, zeg je, nou, ik kan het niet kloppend krijgen. Dat is er niks om je voor te schamen, dat heb ik altijd gezegd. Ik kan het niet kloppen, ik weet het niet, dus dan weet ik het niet. Dan kun je nog eens wat leren, namelijk. Als je iets niet weet, hè? Die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest, want het is het getal eens mens, een menselijk getal. Getal van de mens is sowieso een 6. En zijn getal is 666. En wat er dus gezegd wordt is dat de naam van dit beest zou een getalswaarde opleveren van 666. Ik zeg u, en ik heb haast, dus ik zeg het alleen maar. Ik zeg dat ik geloof dat het gaat om de naam van dit tweede beest. Er zijn er die zeggen, ja, maar dit is toch het merkteken van het eerste beest... en men krijgt het als men voor het eerste beest knielt, enzovoort. Dan zeg ik, ja, En het is ook een merkteken van de antichrist, want er staat in de meeste boeken en de meesten denken dat de eerste de antichrist is, dus waar hebben we het nou over? Het is allemaal zoveel vooroordelen uit de weg ruimen om erover te spreken. Maar laat ik u dit zeggen, dit logo fungeert als het merkteken van het eerste beest. Het beest, merkteken van het beest en de valse profeet worden inderdaad soms in één adem genoemd. En is het het merkteken van het eerste, het merkteken van die koning van het laatste wereldrijk voor wie iedereen zou knielen, voor wiens beeld iedereen zou knielen. Dat weet ik, maar waar het nou even om gaat, is van wiens naam dit merkteken is afgeleid. En dat hoeft niet hetzelfde te zijn. En ik geloof ook niet dat dat hetzelfde is. Ik geloof dat het merk is van het eerste beest, maar dat het merk ontleend is aan, dat wil zeggen, is getrokken uit, geïnspireerd is door de naam van dit tweede beest. Want vergis u niet, dat men zich zou onderwerpen aan het eerste beest is op initiatief van het tweede. Dat men zou knielen voor het beeld van het eerste beest is op initiatief van het tweede. Dat het eerste beest een merkteken kent, dat wil zeggen dat er een teken is wat als zijn merkteken verzit, dat mag dan zo zijn. Maar wie heeft dat merkteken uitgevonden? En aan wiens naam is het ontleed? Aan het tweede beest dus, dat is wat ik beweer. En ik hoop dat ik het daarmee duidelijk genoeg heb uitgelegd. Ik kan het niet duidelijker zeggen. Men zou moeten lezen, als het gaat over getal zijns naams, is het de naam van het tweede beest. Maar als het gaat om het merkteken van het beest, is het gewoon het eerste beest. Er is helemaal niks moeilijks aan, hoor. Begrijp je dat? Of willen we zo geen andere voorbeelden te binnen schieten? Bovendien wijs ik erop dat in heel dat gedeelte vanaf vers 11, elke keer als beest genoemd wordt, staat erbij welk beest het is. Gewoonlijk het eerste. Het eerste beest. Het beest wat wond genezen was. Het beeld van het beest. Dat is het eerste beest enzovoort. En bij de laatste keer staat het er niet bij. En ik ben van mening dat als het eerste beest was, zou het er ook nu wel hebben bijgestaan. Maar aangezien dat niet het geval is en er niks bij staat, denk ik dat het gewoon het tweede beest is. Bovendien, het verhaal over dat getal staat niet in het verhaal over het eerste beest, maar in het verhaal over het tweede beest. Dus ik neem aan dat de naam, waaraan het teken ontleend is, de naam is van het tweede beest. En waar ik beweer dat het tweede beest de antichrist is en dat dat dezelfde is als Maitreya, is het dus een fluitje van een cent, even controleren. Het is eigenlijk niet meer nodig, want we weten het nou toch, hè. Nee, toen zei iemand, ja, maar ze hebben van iedereen al gezegd dat het, ja, van Nero. Heb je het woord Nero wel eens opgeschreven in het Hebreeuws? Levert geen 666 op. Echt niet. Dan moet je er wat bij bedenken. En van de paus, dan zeg ik, welke paus dan? Want het zou zijn naam zijn. Maar in plaats daarvan neem je een titel die men dan zelf samenstelt. En dan geeft men de Romeinse waarde aan, geloof ik, in plaats van de Hebreeuwse, weet je veel. En dan komt men naar 666. Ja. Leuke kunstjes. Ik ken er nog veel meer dan ik laatst afgedrukt gezien heb trouwens, over 666. Allerlei grapjes over het getal als zodanig. Maar dat heeft helemaal geen enkele zin. En Hitler, hebben Hitler wel eens opgeschreven in het Hebreeuws? Geen 666. Echt niet. En Maitreya, volgende vraag. Wie maakt uit hoe je dat schrijft in het Hebreeuws? Nou, ik niet. Dus ik heb het laten navragen door lui die er verstand van hebben. En die bovendien niet op voorhand wisten waar ik op uit was. Die er zelfs geen idee van hadden. En ze hebben mij een spelling gegeven die precies klopt. Je schrijft het met een meem, een jot, een taf, een reis, weer een jot, een alef en een he. Toen zei iemand, he? Ja, kan ik ook niet helpen, maar zo schrijf je dat. Met een h dus aan het eind. Zo schrijf je het niet in het Nederlands, maar in het Hebreeuws wel. Datzelfde geldt trouwens voor de naam Lea, heeft men mij verzekerd. Het heeft precies dezelfde uitgang. Schrijf je het Nederlands zonder H eraan. Maar als er in het Hebreeuws die H niet achter zit, spreek je dat laatste A niet meer uit namelijk. Het is ingewikkeld, maar je verwacht toch niet Hebreeuwse les vandaag? Nou, ik zal het nog één keer zeggen, voor degenen die bijschrijven. Een meem, een jot, een taf, resh, jot, alef. Hé, hey, ik hoop dat ik het goed gedaan heb, maar ik doe het zo langzaam dat iedereen de gelegenheid heeft om ho te roepen. En nou in cijfers, kun je ze erbij zetten. 40, 10, 400 voor de taf, 200 voor de resch, een jot, dat was een 10 wordt het dan, hè? Voor de Y wordt het dan of zo. En daarachter de uitgang 1 en 5 voor de alef en voor de he. Heb je dat? Maar zo schrijf ik dat. Ik heb gevraagd, is dat wel zeker? Want wat moet die taf ineens in dat woord? Dat vind ik toch een beetje een rare plaatsing. Oh, geen twijfel over mogelijk. Zo schrijf je dat. Mag dan misschien vreemd lijken voor iemand die alleen Hebreeuws uit de Bijbel leest. Maar in het moderne Ivrit is geen enkel probleem. Zo schrijft men dat. En het andere probleem is eventueel de uitgang. Maar men heeft me verzekerd, dezelfde uitgang als Lea. Dat is aan bepaalde regels gebonden. Dat moet je zo schrijven en anders zou je het weer anders uitspreken. Dat wil zeggen, ik heb het niet kloppend gemaakt. En de bron van deze spelling is er een die helemaal niet wist waar het over ging. Gewoon van, hoe schrijf je Maitreya? Dat is de volgende vraag nog. Hoe kan iemand nou weten hoe je zo'n modern woord schrijft? En dan zeg ik, het is geen modern woord. Want Maitreya is de naam die al vele eeuwen geleden gegeven werd aan de laatste, dan wel aan de vijfde Boeddha die verschijnen zou. In het boeddhisme. De eerste Boeddha was Gautama. En de laatste, de betere Boeddha, die ook door die Gautama werd aangekondigd, die zou veel beter zijn dan hij. Die zou komen onder de naam Maitreya. Met andere woorden, het is de boeddhistische equivalent van wat wij Christus noemen. Dus het is een oud woord al. Met een vaste spelling. Dus ook niks moeilijks aan. En daarnaast, de figuur geeft zich eruit als de Maitreya van de boeddhisten, maar daarmee als de Christus van de christenen, de Krishna van de hindoeïsten, de Imam Mahdi van de Mohammedanen, en als je het mij vraagt, de grote metselaar ook van de vrije metselaars, maar dat even terzijde. Ik zeg het niet zo serieus, maar ik bedoel het wel serieus hoor. Zeker wel. En de grote wereldleraar, de grote meester uit de New Age-beweging. Maar die is direct voortgekomen uit het boeddhisme. Dat is waar het over gaat. En over die figuur hebben wij het nu. Dat is een figuur waarvan de Bijbel dus leert dat hij de mensheid zal leiden in onderwerping aan die ene koning. Want deze figuur is degene die een wereldrijk zal stichten, waarvan hij zelf het hoofd is, zonder zijn handen vuil te maken aan de politiek. Hij staat daar namelijk boven. En zo is het altijd al geweest. En zo zal het in de toekomst ook zijn. Als u met aandacht deze hoofdstukken, deze schriftgedeelte leest, dan zult u zien dat deze wereldleraar veel belangrijker is dan die koning die in ieder geval expliciet in Daniël wordt aangekondigd. En ook veel gevaarlijker. Eenvoudig omdat de invloed berust niet op filosofie of economische systemen of wat het maar zijn mag, maar inderdaad op dit soort zaken, wonderen. Filosofieën, religiositeit waarop een beroep gedaan wordt, enzovoorts. En nou is het gelukkig laat genoeg. En dan vraag ik me af, wat zal ik u nou eens voorlezen? Niet zoveel, want je wordt er ziek van, hoor. Dat kan ik ook niet helpen. Jezus van Nazareth is niet een en dezelfde persoon als de Christus. Staat hier. Deze stelling behoort voor vele christenen tot de schokkendste beweringen in verband met het optreden van Maitreya, de wereldleraar, en verdient derhalve nadere uitleg. In feite verwijst de betiteling de Christus helemaal niet naar één persoon. Het is de naam van een functie in de hiërarchie van meesters van wijsheid. Die groep van vergevorderde mensen, tjaka, die de evolutie van de mensheid begeleiden. Degene die aan het hoofd van deze hiërarchie staat, is automatisch de wereldleraar, in het oosten bekend als Bodhisattva. Maitreya, die de energie belichaamt, die wij het Christusbeginsel noemen, heeft deze functie gedurende meer dan 2000 jaar vervuld. Is dat duidelijk? Hoger dan Jezus in elk geval. In Palestina manifesteerde hij zichzelf via Jezus als de Christus om het toen beginnende vissentijdperk in te luiden. De methode die je gebruikt staat bekend als spirituele overschaduwing. Zijn bewustzijn stuurde de handelingen en leringen van en verschafte kennis aan zijn discipel Jezus. Het was dus het bewustzijn van de Christus, Maitreya, dat werd opgemerkt en ervaren door degene rond Jezus. De volgende vraag is, wie is Jezus? Een nobody. Niks. Nou ja, een body alleen, een lichaam. wordt compleet weggeredeneerd, vooral als je er goed op let. In werkelijkheid was Jezus een vierde graads ingewijde en een van de oudere discipelen van de meesters der wijsheid. Maar een lager niveau van inwijding overigens, want daar gaat het over. Vooral een niet al te hoge. Voordat Jezus begon te prediken, liet hij zich dopen in de rivier de Jordaan. Na verluid daalde bij die gelegenheid de Heilige Geest op hem neer in de vorm van een duif, terwijl een stem uit de hemel sprak: deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Volgens de oude wijsheid werd Jezus vanaf dit ogenblik volledig overschaduwd door een groot wezen, de wereldleraar, de Christus, namelijk Maitreya. Nou, lijkt me toch duidelijk genoeg, hè? Spoedig na verklaringsdag zal de Christus de meester Jezus aan de wereld voorstellen, want die schijnt ook ergens rond iemand die ze Jezus noemen, maar dat is gewoon een engel van Satan. Spoedig na verklaringsdag, dat is na de opname van de gemeente dus, zal de Christus de meester Jezus aan de wereld voorstellen als een van zijn oudere discipelen, als degene die de christelijke kerken de nieuwe tijd, New Age, is dat, dit komt uit het Engels, de nieuwe tijd zal binnenleiden. Verklaringsdag wordt een herhaling van het Pinkstergebeuren op wereldschaal. Op deze dag zal iedereen Maitreya de Christus op telepathische wijze in eigen talen horen spreken, enzovoort. Maar dat heb ik al een keer hiervoor gelezen. Maitreya is de oudste broeder van de menselijke familie. Zoon des mensen dus. De hoogste onder de mensen. Dus wat Christus toekomt. De oudste. Eer Abraham was, ben ik. Maitreya is de oudste broeder van de menselijke familie die zichzelf heeft, vervolmaakt. Tjaka. De slang zei dat het moest immers. Die zichzelf heeft vervolmaakt tot het punt waarop hij de goddelijkheid die in ons allen latent aanwezig is, dikwijls ook te horen gewoon in christelijke kring, volledig tot uitdrukking brengt. Hij komt nu om een nieuw aspect van God te onthullen en om de mensheid bij de volgende fase van haar geestelijke reis te begeleiden. Nou ja, dat was dus de slang die in de vorige fase zich bij de mens meldde om de mens te begeleiden. Weet u nog? Om te zeggen wat hij doen moest. Nou. Waarom heette Christus Maitreya en niet Jezus? Is de vraag. Onder de eigen naam van degene die het Christusbeginsel belichaamt en die wereldleraar voor dit tijdperk is, Maitreya luidt. Dat is dus zijn eigen naam. Ook in grammaticale zin, zijn eigen naam. Hij gebruikt het lichaam van Jezus in Palestina, maar is een aparte identiteit. Hij gebruikt het lichaam van Jezus. Begrijp u? Van Jezus blijft niks over. Het lichaam van Jezus en wat in en door hem werkte was Maitreya. Dat was niks anders dan een machine, een robot. Dat is het verhaal hoor. Toen de Christus voorheen verscheen, werd hij vervolgd en gedood. Zijn leerlingen werden niet correct verspreid. Hoe zal dat gaan met Maitreya? Wel, deze keer is het antwoord, manifesteert Maitreya zich als zichzelf en niet door een discipel. En hij bewoont een zelfgeschapen lichaam dat onverwoestbaar is. Hij zou kunnen worden vervolgd, wat ik betwijfel, maar hij kan niet worden gedood. Hoe dood je iemand die naar believen kan verschijnen en verdwijnen en die desgewenst een nieuw lichaam kan creëren, is de vraag. Want er zijn hele verhalen over in omloop over dat hij wellicht een mens zou zijn, een Arabier met de naam en de zoveelste kalif van de orde van de heer Soefi, Mohammedanen. U kunt het verhaal rustig vergeten, want dat is door iemand verzonnen. Het is gewoon niet waar, het is geen mens en hij heeft geen menselijke naam. Het is niet een bezeten mens, het is niet de een of andere Oosterse, Pakistaanse goeroe. Het is helemaal geen mens. En dat is wat zij leren, maar dat is wat de Bijbel feitelijk ook zegt. Even kijken. Er lijkt één groot verschil te bestaan tussen de nieuwe leringen en de oude leringen van de Christus in Palestina. De laatstgenoemde gingen vooral over berouw, een woord dat ik niet gezien heb in de nieuwe boodschappen van Maitreya de Christus. Ook geloof lijkt er niet in voor te komen. De fundamentalisten zoals Billy Graham en Louis Palau baseren hun campagnes echter nog steeds op deze waarden en maken veel bekeerlingen, tussen aanhalingstekens. Zijn dergelijke leringen misschien nog steeds van waarde en bruikbaar voor jongere ego's die opgelegde discipline nodig hebben, zoals kleine kinderen? Hebben die? Dat zijn u en ik dus, hè? En het antwoord is, antwoord van Maitreya. Dus eigenlijk via Benjamin Cray, maar dat leg ik allemaal niet uit. Maar het officiële antwoord is: ik ben met u eens dat de benadering van fundamentalisten als Billy Graham, gebaseerd op zonde en berouw, succes heeft bij jongere, minder gevorderde ego's, voor wie dergelijk emotioneel geladen begrippen veel betekenis hebben. En dan, waar geloof is weer iets anders. Een innerlijke of intuïtieve herkenning en een voortdurende vereniging, en niet zomaar geloof in een of ander dogma. Waarmee maar we zien hoezeer Maitreya zich stelt boven de Bijbel. Wij die kinderen zijn, niet vergevorderd, maar jonge ego's, niet verder ontwikkelde mensen, wij hebben dogma's nodig, maar dat is niet waar geloof. Waar geloof is niet dogma's, maar waar geloof is godsdienstige beleving. Ik durf haast niet te zeggen, maar we hebben daar een plechtig woord voor, dat luidt bevindelijkheid. Maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar daar komt het wel op neer. Godsdienst, de dienst aan de Heer Jezus, aan God, de God van de Bijbel, is niet een kwestie van innerlijke beleving en innerlijke ervaring. Als je die zoekt, kan ik u rustig zeggen, als je die zoekt, als je daarop uit bent, op godsdienstige beleving, religieuze gevoelens enzovoorts, kom je gegarandeerd bij de duivel terecht. Wat wij geacht worden te doen, is te geloven in het woord van God. Ik zei niet in de christelijke dogma's, ik zei te geloven in het woord van God. Dat is de weg, de waarheid en het leven. En Hij, het woord van God, is Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Begrijp je wel? En in Hem zijn alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen. Als je beleving zoekt, dan kom je absoluut terecht in de occulte sfeer en dus terecht bij de duivel, die weet daar gebruik van te maken. Je wilt op beide benen op de grond blijven staan. Er is maar één ding wat ons houvast geeft in het leven, dat is inderdaad het woord van God. Vraag: aangezien Jezus mij mijn zonde heeft vergeven en een nieuwe betekenis aan mijn leven heeft gegeven, kan ik geen nieuwe meester of heer aanvaarden? Wat is uw advies? Antwoord is: Maitreya zoekt geen aanvaarding. Hij zegt dat mensen zich het beste verder kunnen ontplooien binnen het kader van hun eigen traditie. Hij is gekomen om de kunst van zelfverwerkelijking te onderwijzen, wat kan worden bereikt binnen iedere religie of zonder religie. Mijn advies is daarom: richt je op de leringen die de Christus via Jezus gaf en breng ze in de praktijk in je leven. Breng ze in de praktijk in je leven. Als je dat kunt, zul je de leringen van Maitreya herkennen en opvolgen. Weet je hoe geraffineerd dit is? Christendom bestaat niet uit in de praktijk brengen wat Jezus gesproken heeft. Christendom bestaat geloven in wat de Bijbel zegt. En eventueel uiteraard geloven in wat Jezus Christus gesproken heeft. Zalig zij die niet werken, maar geloven. Dat weet u toch? Wij hebben geen doelgodsdienst. En waar het christendom verandert in wat men noemt een doelgodsdienst, zal men, meneer hier heeft gelijk, zal men, als je dat kunt en dat doet, zul je de leringen van Maitreya herkennen en opvolgen. Absoluut, daar ben ik ook van overtuigd. Maar punt 1, wij kunnen dat niet. En punt 2, wij zouden daar ook niet naar streven. Wij zouden leven uit geloof. En dan zou het de Heer Jezus Christus zijn die zijn leven in ons zou leven. Wij hebben geen doelgodsdienst. Denk erom, er is niks mis met goede werken. Maar daar gaat het nou niet over. Zie hoe dicht dit bij de Bijbel zit en hoe het aansluit bij traditioneel christendom en elke traditionele godsdienst. Nou, ik heb gewoon geen tijd om dat allemaal te lezen. Maar zal onze christelijke Bijbel in gebruik blijven in de nieuwe tijd? Of let op hoe het staat. Zal onze, met de vraag wordt gesteld in Maitreya feitelijk. Zal onze christelijke Bijbel, dan denk ik, dan moet je aan Christus vragen en niet aan deze figuur natuurlijk. Maar zal onze christelijke Bijbel in gebruik blijven in de nieuwe tijd, New Ages, of wordt die vervangen? Het antwoord is: binnen de christelijke kerken zal de Bijbel nog enige tijd gebruikt worden. Het is echter duidelijk dat de aanwezigheid in de wereld van de Christus en de meesters, onder wie de meester Jezus, een ingrijpende heroriëntatie nodig zal maken op de betekenis van dat symbolische boek. Veel zal kunnen verdwijnen, maar veel zal ook van nut blijken, mits correct begrepen. Dat was toch die tuinslang? Zie ik daar een tuinslang? Veel zal van nut blijken, mits correct begrepen. Het zal de taak van de meester Jezus zijn om de christelijke kerken te leiden naar het licht van de nieuwe dispensatie. Dispensation. Als je het niet weet, bedeling. Zij weten wat van bedelingen leren, hoor. Maitreya zal uiteindelijk een nieuwe wereldreligie inluiden op basis van de esoterische wetenschap van inwijding. Dat is ook niks. Ik zou graag willen weten of de Bijbel nog waarde heeft nu Maitreya in de wereld is. Ja, zeer zeker. De christelijke Bijbel bevat diepzinnige leringen en profetieën in symbolische en allegorische vorm. Deze zijn niet letterlijk bedoeld en leiden, als ze toch zo worden opgevat, tot de heersende verwarring bij fundamentalistische en orthodoxe christenen over de wederverschijning van de Christus. Ja, staan we even voor de spiegel. Het is ook niet, zoals christenen graag geloven, het enige boek van goddelijke openbaring, maar het zal nog vele jaren voor miljoenen christenen van nut zijn wanneer de ware betekenis en bedoeling ervan worden geopenbaard door de fysieke aanwezigheid van de Christus Maitreya en van de meester Jezus. Nou ja, ook zal de Bijbel functioneren als een blijvende herinnering aan de wisselwerking tussen God en de mens tijdens onze lange reis naar goddelijkheid. Moet toch duidelijk zijn? Aanvaardt u de interpretatie van Lucifer als de gevallen engel van het kwaad? Nee, die bestaat namelijk. Satan bestaat niet. Satan is een abstract begrip. En Satan bestaat niet. Nee, Maitreya is de Satan. Ook niks. Hier is het verhaal over dat het met Pinksteren zou gebeuren. Dus dan weet u wat u te verwachten hebt. Dat vertel ik ook maar niet verder. Wat zal Maitreya's eerste taak zijn? Lees ik ook niet allemaal, maar wel een stukje. Zullen de Christus en de meesters een wereldregering vormen? Zo ja, welke rol zal dan de Christus spelen? Antwoord is, zij zullen geen wereldregering vormen. Zij zullen geen wereldregering vormen. Een wereldregering zal onvermijdelijk ontstaan als logisch gevolg van de aanvaarding van de mensheid dat zij één ras is, verzameld om de toren van Babel. Dus dat verhaal kent u. Dus herken je toch meteen, koning van Babel. En dat besef zal voortvloeien uit het aanvaarden van het principe van samendelen. Share in het Engels. Samendelen. Gemeenschap. Dat is de basis van alle verandering en vooruitgang in de komende tijd. De huidige Verenigde Naties vormt de opmaat voor een toekomstige wereldregering. Op dit moment heeft dit orgaan niet de macht die een wereldregering nodig heeft, omdat die haar ontzegd worden de belangrijkste landen zoals de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, China. Sovjet-Unie, dus u weet hoe gedateerd het is. Het is van een paar jaar terug dit. De Veiligheidsraad staat een correct functioneren in de weg van de algemene vergadering die de ware basis vormt voor een toekomstige wereldregering. Wel degelijk. Maar hij zal niet die wereldregering zelf aanvaarden. Hij zal een adviserende functie gebruiken, is de gedachte. Nou, zal de Bijbel in gebruik blijven? Daar heb ik wel een en ander van gelezen. Zullen de Christus en de meesters een wereldregering vormen? September 82. Is de datum van de vraag. Zij zullen geen wereldregering vormen. Een wereldregering zal onvermijdelijk ontstaan. En er komt net zo'n soort verhaal. Er komt dus een wereldregering. En onder leiding van de Maitreya zal de mensheid verzameld worden daaraan. Het kan zo uit Openbaring 13 komen. Maar de aardige is dat het 100% klopt met wat de Bijbel zegt. Ik hoop dat ik dat in ieder geval duidelijk gemaakt heb. Terwijl beweerd wordt, dit is de Christus. Terwijl het 100% overeenkomt met wat in de Bijbel heet de antichrist. Ik kan dus niet missen. Trouwens, er worden ook vragen gesteld over hoe dat nou in de toekomst moet met die fundamentalistische christenen. Maar dat kan ik ook allemaal zo gauw niet vinden. Ja, laat maar zitten. Zal de Christus een rol spelen? Verband met de 70ste week van Daniël. Denkt u dat er in de komende jaren iets buitengewoons in Midden-Oosten zal plaatsvinden? Dit was in 86. Antwoord is ja. Sinds het ontstaan van de staat Israël in 1948 is het Midden-Oosten het kruidvat van de wereld en de hieruit voortvloeiende spanningen bedreigen de wereldvrede. Er zal geen werkelijke vrede in de wereld heersen zolang het Midden-Oosten vraagstuk niet is opgelost. Dat had je gewoon bij Helensie over kunnen schrijven. En van mij ook trouwens. Hè? En van mijn vader en mijn grootvader enzovoorts. Er zal geen vrede zijn zolang het Midden-Oosten vraagstuk niet is opgelost. Die oplossing zal pas komen wanneer het Palestijnse volk zijn rechtmatig vaderland krijgt, sprak Goliath. Zoals bekend claimen de Israëli's een nog ouder recht op Palestina op basis van oeroud erfrecht. Maar als alle volkeren der wereld zouden terugkeren naar het land waar hun voorvaderen 2 tot 5.000 jaar geleden woonden, zou geen volk wonen waar het nu woont, enzovoorts. Kortom, dit probleem moet opgelost worden en zal ook opgelost worden, staat er. Benjamin Creme zegt, de gevoelens die over en weer zijn ontstaan zitten zo diep en de positie die elk van de partijen inneemt is zo verhard dat volgens mij alleen Maitreya de geestelijke autoriteit heeft om een oplossing aan te geven en de uitvoering daarvan te bewerkstelligen. Wat wil je nog meer, mijn liefje? Dat staat toch precies allemaal zo in de Bijbel? Maar dit komt uit een heel andere koker, hoor. Maar het is wel precies hetzelfde. Waarom noemt hij het Israël van de jaren 80 nog steeds Palestina? Denkt u dat de Joden niet bestaan? Aangezien vrede in het Midden-Oosten en wellicht in de hele wereld afhangt van de vestiging van een thuisland voor de Palestijnen, en ik zal gebed en politieke middelen aanwenden om dat doel te helpen verwezenlijken, vraag ik me af waar dat land geografisch gezien zou moeten liggen, et cetera, et cetera. Maar het idee wordt hier naar voren gebracht, hoe kan ik in twee woorden zeggen, Maitreya houdt er zich mee bezig en het kan best duren tot Maitreya's naar buiten treden voordat verzoening plaatsvindt. Maar de gedachte is dat hij al lang bezig is met die vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. Hij schijnt zelfs aan de partijen verschenen te zijn. Maar ook dat te doen door overschaduwing. Dat is het verhaal gewoon. Nou goed, meer hoef ik daar niet van te lezen. Wat ik nou nog lees is verzameld door... En niet eerbiedig mee omgaan. Wat ik nou nog moet lezen is het verhaal van... Dat had ik ook moeten verzamelen, maar dat heeft Alinsie voor me gedaan. Ik weet niet welke bladzijde van het boek, maar het is het laatste boek. U kunt het geloven of niet, maar er zijn al mensen, aanhangers van sekten en goeroes van de New Age, die beramen hoe de christenen van de aarde zouden kunnen worden verwijderd. In zijn boek The Global Brain, het wereldbrein, maar de hele wereld is het brein gods, is de gedachte. En daar zijn wij kankers, wij zijn kankercellen, namelijk, in de hersens van God. Nee, niet dat ik me beledigd voel. Ik vind dat die mensen zich verschut zetten om zulke dingen te leren. Maar dat is de lering tegenwoordig. Ze beramen dus hoe de christenen van de aarde zouden kunnen worden verwijderd. In zijn boek The Global Brain zet New Age-theoreticus Peter Russell zijn overtuiging uiteen dat elk menselijk wezen een hersencel in de geest van God vertegenwoordigt. Sommige van die cellen, zegt hij, zijn kankercellen en veroorzaken verdeeldheid en defecten in het heelal. In het denken van God denk ik al, zodat God binnenkort naar een inrichting moet volgens deze redenering. Ik snap dat niet. Maar ja, ik ben een visser of boer natuurlijk, hè. Nou goed. De kankercellen zijn de mensen die vasthouden aan de achterhaalde oude theologie van het verleden. Kunt u raden wie dat zijn? Schrijft Helensje dus. Kijk maar in de spiegel, christen. En hij gaat verder, Hal Lindsey gaat verder. Verscheidene New Age-leiders, waaronder Russell en John Randolph Price, schrijver van Practical Spirituality, zeggen dat hun geleidegeesten, want een beetje vooraanstaande jongens hebben elk hun eigen beschermengel, heet dat. Maar bij hun heet dat geleidegeest, zo'n meester die hen tot hen spreekt en hen begeleidt. Die hebben hen in de jaren 80 onthuld dat deze kankercellen u en ik en andere gelovigen in het woord van God niet zal zijn toegestaan om zich te bemoeien met de eerstvolgende spectaculaire stap voorwaarts in de evolutie van de mensheid. Evolutie. Wat zal er met hen ofwel met ons gebeuren? Deze mensen zullen worden weggevoerd naar het niet-lichamelijk rijk, ofwel verwijderd worden van de aarde. Klinkt het bekend? Klinkt het niet als een geweldige verklaring voor de komende opname? Verbaas u me niet, Satan heeft de wereld er lang op voorbereid om een dergelijk belangrijke en bovennatuurlijke ontwikkeling te kunnen aanvaarden en beredeneren. Kijk hoe sterk vele van de New Age leerstellingen overeenstemmen met de profetieën in de schrift over de eindtijd. Dr. Christopher Hyatt voorspelt bijvoorbeeld dat de ware verlichting voor de mensheid pas zal komen na een grote mondiale slachting. New Age guru Alice Bailey, al in 1949 overleden overigens, beweert dat haar Tibetaanse leermeester Jewal Kul, dat is een van die meesters, haar een boodschap heeft doorgegeven dat een derde van de mensheid rond het jaar 2000 moet sterven. John Randolph Price verklaart dat zijn geleidegeest ermee vertelt dat in de laatste slachting 2,5 miljoen mensen gedood zullen worden. En zelfs de vredelievende Maharishi Mahesh Yogi zegt dat de ongeschikten en de onwetenden de overgang naar de New Age niet zullen overleven. In een New Age-publicatie behandelt hij het probleem van de christelijke fundamentalisten. Hoe moet deze macht worden overwonnen, is de vraag. En hij zegt, ik zie dat de aarde nog heel wat bloed vraagt voordat zij zover is dat ze zich op nieuwe en andere gebieden kan begeven, zegt hij. Voor ons van niet zo groot belang, maar voor de gelovigen straks in die dagen is het uiteraard wel van belang, hè? Hyatt en andere New Age-aanhangers geloven dat hun eigen millennium wordt tegengehouden door de aanwezigheid van christelijke gelovigen. Wat hem wederhoudt, weet gij. En hier is een New Age-figuur die zegt dat ze geloven dat hun eigen koninkrijk als het ware wordt tegengehouden door de aanwezigheid van christelijke gelovigen. Die moeten vernietigd worden voordat hun denkbeeldige utopia kan aanbreken. Ik voorzie dat de New Age niet tot stand zal komen op de manier zoals vele mensen geloven en willen geloven, voegt hij het eraan toe. Ik denk dat er op grote schaal bloedvergieten, verdeeldheid, chaos en pijn nodig zal zijn voordat zich een massale verandering voordoet. Nou, lijkt me wel genoeg. Vervolgens worden wij beschreven als een inferieur ras. En nog één zin, miljoenen zullen overleven en miljoenen niet, verklaarde successchrijfster van de New Age, Ruth Montgomery. Zij die niet overleven, gaan over tot de geestelijke staat. Volgens haar gedachten. En Helinsie zegt, de geestelijke staat? Zou dit niet alvast een verklaring zijn voor wat er met christenen bij de opname gebeurt? Nou, verder zal ik het niet voorlezen. U kunt het boek zelf aanschaffen. Oh, dit moet ik niet. Even. Kijk, waar het om gaat is, ik hoop dat u begrepen hebt goed in elkaar zit. Het is aan mij altijd voorbij gegaan en ik hoop het ook zo snel mogelijk weer te vergeten. Ik hoop ook niet dat u nou denkt dat u zich moet bezighouden met de leerlingen van Maitreya en moet abonneren op het blad Share en hoe het allemaal maar heten mag. Of er boeken van of tegen, voor of tegen moet aanschaffen. Wat ik propageer is gewoon te blijven bij de Bijbel. Wat u verder doet moet u overigens zelf weten. Maar het lijkt mij dat wij duidelijk kunnen herkennen dat inderdaad iemand in de wereld aan het verschijnen is, zo langzamerhand. Hè? Die beantwoordt inderdaad volkomen, voor de volle 100%, ik kan niks anders vinden, die voor de volle 100% beantwoordt aan wat de Bijbel antichrist noemt. Werkelijke godsdienstige religieuze leider. En die kan verschijnen en verdwijnen waar hij wil. Wordt bij herhaling gezegd, hij is onkwetsbaar. Hij kan elke gedaante aannemen die hij aanneemt enzovoort. En wij herkennen daarin gewoon de duivel zelf. Dat is waar het over gaat. En zoiets zouden wij verwachten. Niet alleen op grond van deze profetie, maar in het bijzonder op grond van de uitspraken over de nederwerping van Satan uit de hemel. Waarvan dan staat dat hij grote toorn heeft, wetende dat hij kleine tijd heeft. Dat is vers 12 van Openbaring 12. Niettemin, wij zouden ons nergens zorgen over maken, voor ons verandert er niks. Want voor ons is het altijd al zo geweest dat we het niet te strijden hadden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. En onze wapens zijn ook nog precies dezelfde. Zolang we niet in de eerste plaats uit zijn op onze eigen godsdienstige spirituele beleving, maar zolang we uit zijn op de waarheid en geloof in en onderwerping aan de waarheid, aan het eeuwige, eeuwig blijvende woord van God, is er echt met ons niks aan de hand en dreigt er van die kant althans geen enkel gevaar. En aan de andere kant, de conclusie die velen meteen trokken was, als dat antichrist is, dan is de wederkomst van Christus aanstaande. Dan zeggen ze, ja, natuurlijk, dat is ook waar het om gaat. Maar als er ooit tekenen der tijden waren, dan zien wij ze vandaag, hetgeen ook te verwachten was. Maar laten wij de conclusie trekken, de enige duidelijke Bijbelse conclusie, dat hij, die figuur dus, tegengehouden wordt door ons. En zolang wij hier zijn, maken wij deel uit van het werk Gods, wat hij volbrengt in Christus, staan wij inderdaad onder zijn bescherming, juist waar het deze dingen aangaat. En wat die Maitreya betreft, die krijgen wij nog wel te pakken. Ja, dat meen ik serieus. Want sommigen denken, het gaat ons niet aan, want wij hebben er niks mee te maken. Dan zeg ik, het gaat ons wel aan, wij zullen er mee te maken hebben. Want wij zullen vanuit de hemel deel in de heerschappij van Christus. En wij zullen de aarde, de wereld, de engelen oordelen. Welke engelen? Nou, deze in elk geval. Daar moet u wel op rekenen. Nou goed, daar zullen we het bij laten. En meteen kan ik aankondigen dat de volgende Bijbelstudiedag zullen we het hebben over het eerste beest, het openbaring. Zodat we dan misschien komen tot een evenwichtig geheel van hoe het nou zit met die profetieën. Met name ook uit Daniël over dat koninkrijk wat weer zou ontstaan onder invloed van deze antichrist. Met andere woorden, wij zullen ons dan bezighouden met de politieke leider van de wereld. Maar eerst zullen we de Heer danken voor deze dag. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag bij elkaar mochten komen, mochten doen wat uw woord zegt. Namelijk acht geven op het profetisch woord. En acht geven op de tekenen der tijden. We danken u tegelijkertijd dat we ons bewust mogen zijn van wie wij in u geworden zijn. Niet door ons eigen streven, niet door onze zelfverwerkelijking. Maar integendeel, doordat u uw werk in ons wilt volbrengen. Wij danken u daarom, Vader, dat we mogen zeggen met apostel Paulus, ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. En we danken u dat wij die Christus mogen kennen. Die hoge priester, die heiland die ons inderdaad leven geschonken heeft. Die ons verlost heeft van degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. En die wij inderdaad kennen als de weg, de waarheid en het leven. We danken u dat we mogen weten dat in hem al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dat wanneer wij ons onderwerpen aan u en uw woord en onze heiland, de Heer Jezus Christus, dat uw woord inderdaad dan een lamp zal blijken te zijn voor onze voet en een licht op ons pad. Dat woord wat ons inderdaad de weg wijst. Wij danken u daarom dat wij dat licht van het profetisch woord mogen hebben. En mogen zien hoe wij leven in die laatste dagen die onmiddellijk voorafgaan aan de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u dat ook wij in onze omstandigheden mogen zeggen dat we onze hoofden opwaarts zouden heffen, omdat we weten dat onze uiteindelijke verlossing nabij is. Wij danken u, Vader, voor die zalige hoop en verschijning van heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat we daarna mogen uitzien. We mogen weten hoe eenmaal niet alleen de Christus der Schriften, de Christus Gods, in heerlijkheid zal verschijnen, maar hoe u gezegd hebt dat ook wij dan met hem zullen verschijnen en geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. We danken u voor die rijkdom aan beloften die u ons gegeven hebt uit de rijkdom van uw genade. Wij bidden u, wees u ons nabij in de dagen die ons resten in het vlees. Bewaart u ons voor de macht van de boze. Leid u ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van die boze. Want dat koninkrijk waaraan we deel zouden hebben, dat koninkrijk is van u. En van u is die kracht en die heerlijkheid waarover u ons gesproken hebt. Wees u zo ons nabij. Verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil en uit genade. Amen.